Voice of Indonesia.
Dag luisteraars, hoe gaat het met u? Zijn we weer terug in het Nederlands uitzending van Voice of Indonesia. Ik ben Ina Herdiani hier aanwezig op u vandaag in de editie van 9 mei 2019 ongeveer 60 minuten gezelschap te houden. We hebben een aantal programma's voorbereid en nu beginnen we met het nieuws.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië met het nieuwsprogramma.
Voice of Indonesia in het nieuwsprogramma met mij in de Herdiani. President zegt dat de infrastructuur in Oost-Kalimantan de verplaatsing van hoofdstad faciliteert. Minister van Buitenlandse Zaken Retno Marsudi ontmoette de vertegenwoordiger van Egypte bij de Verenigde Naties om over de situatie van Gaza te bespreken. De lancering van het Nationale Informatieplatform voor Planning Rampenlogistiek. De Pacific Exposition is bedoeld om de markt voor de Indonesische Pacific te openen. Hier is het complete nieuws. Indonesische president Joko Widodo zegt dat de toestand van de infrastructuur in Oost-Kalimantan de verplaatsing van de hoofdstad mogelijk maakt. Maar de verplaatsing moet nog worden bestudeerd vanuit andere aspecten. De president zei dat de studie niet alleen een kwestie van infrastructuur was, maar dat ook de sociaal-politieke aspecten moesten worden bestudeerd. Het Sukarno-Hilgebied is een van de locaties die wordt voorgesteld als locatie voor de verhuizing van de hoofdstad. Hij zei dat de grote kwestie van de verplaatsing van de hoofdstad was begonnen in het tijdperk van Bung Karno, de eerste president van de Republiek Indonesië. Als een groot land, zei de president, wil Indonesië een apart overheidscentrum hebben met een centrum van economie, zaken, handel en diensten. Indonesische minister van Buitenlandse Zaken Retno Marsudi ontmoette de permanente vertegenwoordiger van Egypte bij de Verenigde Naties, ambassadeur Mohammed Adeis, en besprak met hem de veiligheidssituatie in Gaza-strook. Dit naar aanleiding van aanvallende acties tussen de Israëlische militairen en Palestijnse strijders. De vergadering tussen Indonesische minister van Buitenlandse Zaken en de Egyptische minister van Buitenlandse Zaken voor de Verenigde Naties vond op maandag 6 mei in het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York, Verenigde Staten, plaats. Tijdens de bijeenkomst wisselden de Indonesische minister van Buitenlandse Zaken en de permanente vertegenwoordiger van Egypte ideeën uit over inspanningen die kunnen worden gedaan om toenemende spanningen tussen Israël en Palestijnen in de Gaza-strook te voorkomen. Bovendien zei de minister van Buitenlandse Zaken Retno dat de permanente vertegenwoordiger van Indonesië bij de Verenigde Naties, ambassadeur Diandrian Syahjani, ook had gecommuniceerd met de Palestijnse ambassadeur bij de Verenigde Naties om de huidige situatie in Gaza te verduidelijken. Verder heeft Retno ook contact opgenomen met Verenigde Naties secretaris-generaal Antonio Guterres om de situatie in Gaza te bespreken. Assistent secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor Humanitaire Zaken Ursula Mueller sprak haar waardering uit voor de lancering van het Nationale Informatieplatform voor de Planning van Rampenlogistiek door Pulse Lab Jakarta. Volgens haar biedt de lancering van dit platform een groot potentieel van mogelijkheden voor autoriteiten om natuurrampen aan te pakken door de juiste stappen te zetten in rampenbeheer. Niettemin herinnerde Ursula eraan hoe belangrijk het is om de vertrouwelijkheid van gemeenschapsgegevens te bewaren. Door gebruik te maken van technologische verbeteringen kan het Nationale Informatieplatform voor de Planning van Rampenlogistiek grote hoeveelheden informatie verstrekken die kunnen worden gebruikt bij rampenbeheer. Bovendien zei Ursula Mueller dat alle partijen die verantwoordelijk zijn voor het omgaan met natuurrampen nauwkeurige, actuele en gemakkelijke toegankelijke gegevens nodig hebben. Volgens hem zal het gebruik van dit platform bovendien de natuurrampen vergemakkelijken. Maar kan het ook worden gebruikt voor het plannen van de ontwikkeling van getroffen gebieden na de ramp. We gaan nu naar het laatste nieuws. De expositie voor handel, investeringen en toerisme in de Pacific Exposition, geïnitieerd door de Indonesische overheid, heeft tot doel de toegang tot de markt te openen voor de superiore producten van Indonesië in de Stille Oceaan. Deze tentoonstelling wordt gehouden in Auckland van 11 tot 14 juli 2019. Via deze tentoonstelling wil Indonesië zijn aanwezigheid en invloed in de Stille Oceaan vergroten. Indonesische ambassadeur in Nieuw-Zeeland, Tanto Wijaya, zei dat geografisch gezien Indonesië een onlosmakelijk onderdeel is van de Pacifische gemeenschap, omdat de 5 provincies in zich in de Stille Oceaan bevinden. De aanwezigheid van Indonesië in de Stille Oceaan zal de markt uitbreiden in deze regio met een bevolking van 30 miljoen en 1,2 biljoen Amerikaanse dollars aan bruto binnenlands product. Dat was het nieuws.
Voice of Indonesia.
Het programma Commentaar met de titel Palestijnse moslims leed in Gaza aan het begin van de Ramadan. Ramadan 1440 Hijriah. Dit jaar betreuren de Palestijnse moslims in Gaza. De Israëlische bomaanval die maandagavond werd gelanceerd, verstoorde niet alleen de aanbieding van de aanbieding, maar eiste ook levens op en veroorzaakte schade en verwondingen. De atmosfeer van het verwelkomen van Ramadan in de Gazastrook was gevuld met verdriet, wonden en tranen. Als de resultaat van Israëlische aanvallen stierven minstens 12 Palestijnen. De Israëli's ontkenden zelf dat sommige van de slachtoffers die stierven niet werden veroorzaakt door de aanslagen die ze hadden uitgevoerd. Chronologisch gezien vond de spanning die uitbrak in de oorlog plaats op vrijdag, toen Palestijnen in Gaza tegen een blokkade door Israëlische soldaten verzamelden. In het gemelde incident verwondde een Palestijnen 2 Israëlische militairen dichtbij de grensmuur. De aanval van een Palestijn, Israël, reageerde met een luchtaanval waardoor 2 leden van Hamas-troepen dood waren. Er brak oorlog uit. Israël bombardeerde Gaza. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan reageerde op de vernietiging van het gebouw dat de locatie was van het Turkse persbureau Anadolu. Erdogan werd door zijn opmerkingen op Twitter gemeld door het persbureau van de AFP dat Turkije en het persagentschap van Anadolu de wereld zouden blijven vertellen over Israëlische gewelddaden in Gaza en andere delen van Palestina. Het wordt een vraag later, wat is de houding van de internationale gemeenschap ten opzichte van de crisis en oorlog en Israëlische aanvallen op de Palestijnse gebieden in Gaza, die begonnen met de oorlog in 2014. Sommige landen in de wereld zien dat de crisis in Gaza een probleem is tussen Hamas-jagers en het Israëlische leger. Daarom is een staakt het vuren en garanderen dat er geen aanval zal plaatsvinden afhankelijk van de houding van Hamas en het Israëlische leger. Maar de echte kwestie van Palestina is niet alleen Hamas en Israëlische militaire aangelegenheden. Erkenning van soeverein Palestina is een oplossing. Een strijd die moet worden gerealiseerd. Dat is een engagement dat wordt gerealiseerd en aangemoedigd door inspanningen om te onderhandelen over inspanningen. De Palestijnen verlangden al lang geleden om vreedzaam te leven zonder angst in de schaduw van de dreiging van Israëlische soldaten. Niet alleen blinde aanvallen uitvoeren eenmaal in de Gazastrook, zoals eerder dit jaar en in de vroege dagen van Ramadan. Een ironie en catastrofe toen moslims over de hele wereld Ramadan met vreugde en specialiteiten verwelkomden, aanbaden de Palestijnse moslim in Gaza in gevaar en schaduwen van de dodelijke aanvallen van Israël. Dat was het commentaar. We beginnen het programma vandaag in de geschiedenis met de gebeurtenis van 9 mei 1974. Het gerechtelijk comité van het Huis van Afgevaardigden van de Verenigde Staten heeft een onderzoek ingesteld naar de formele afzetting van het Watergate-schandaal, waarbij president Richard Nixon betrokken was. Het Watergate-schandaal is een term die wordt gebruikt om een reeks politieke schandalen in de Verenigde Staten te beschrijven, waarbij president Richard Nixon betrokken is en die resulteert in een constitutionele crisis die in de jaren 70 verschrikkelijk was. Tijdens de campagne voor de presidentsverkiezingen installeerde de Republikeinse Nixon-steungroep het Comité voor de Presidentsverkiezing, panden in het kantoor van het Democratisch Nationaal Comité. Vanwege het incident op 9 mei 1974 opende het gerechtelijk comité van het Huis van Afgevaardigden van de Verenigde Staten een formeel onderzoek naar afklachten aan tegen president Richard Nixon. Op 8 augustus 1974 trad president Nixon af. We gaan verder met de gebeurtenis van 9 mei 1978, de moord op de voormalige Italiaanse premier Aldo Moro. Deze voormalige premier en presidentskandidaat werden op 6 maart ontvoerd door de extreem-linkse terroristische groepering, de Rode Brigade. De hardliners eisen de vrijlating van 13 gevangenen uit van hun militie. Nadat meer dan een maand in een ontvoering was verdwenen, werd de voormalige Italiaanse premier Aldo Moro eindelijk doodgevonden. Zijn lichaam werd gevonden in Rome in de kofferbak van een auto op 9 mei 1978. We beëindigen met de gebeurtenis van 9 mei 2012. Het Sukhoi Superjet 100 vliegtuig stortte neer op de berg Salak Bogor bij Java. Op 9 mei 2012 schraste een Sukhoi Superjet 100 vliegtuig met vluchtnummer RA36801 tijdens een vluchtdemonstratie. Het vliegtuig vertrok met 45 personen vanuit de luchthaven Halim Perdana Kusuma in Jakarta. Kort daarna verdween het vliegtuig op een hoogte van 1900 meter van het radarscherm en viel naar het verwachting terug. Eindelijk op 10 mei werd een fragment van het Sukhoi Superjet 100 vliegtuig gezien op de klif van de Sarakberg in Bogor. Het Sukhoi Superjet 100 vliegtuig stortte neer op een rotsklif op de berg Salak. Het ongeluk resulteerde in de dood van alle passagiers. Luisteraars, dat was het programma Vandaag in de Geschiedenis.
Ku hayati suara adzan berkumandang.
Ku tafsirkan bahasa yang paling mulia.
Asmanya menyentuh kalbu di dada.
Mengingatkanku akan ajaibnya dunia.
Dia tak pernah kenal hutang dosamu. Cukup disucikan dengan kewajiban. Bersyukurlah Allah kan memberi, karena Dia Maha Pemberi.
Yeah. Dia Maha Pemberi.
Luisteraars, gaan we nu naar het programma Indonesiaku of Mijn Indonesia. Een programma die over de recente issue van Indonesische maatschappij gaat. Veel luisterplezier.
Voice of Indonesia.
De titel van Mijn Indonesia van vandaag is het Indonesische ministerie van Industrie werkt samen met Duitsland om industriële opleiding 4.0 te houden. Het Indonesische ministerie van Industrie en de Duitse regering hebben de eerste internationaal gecertificeerde meestertrainer opleiding in Indonesië gehouden. Dit programma is een poging om de competentie van Indonesische menselijke hulpbronnen te verbeteren ter voorbereiding op het aankomende tijdperk van industriële revolutie 4.0. Het wordt uitgevoerd door opleidingen of stage in de industrie. Dit werd op zondag 5 mei door de secretaris-generaal van het ministerie van Industrie, Haris Munandar, in een schriftelijke verklaring op de pagina van het ministerie van Industrie overgebracht. Haris Munandar zei dat het ministerie van Industrie 10 geprioriteerde programma's heeft vastgesteld in het maken van Indonesië 4.0. Eén daarvan is het ontwikkelen van bekwame menselijke hulpbron dat voldoet aan de behoeften van de industriële wereld. Een aantal belanghebbenden was betrokken bij de meestertraineropleiding, waaronder de Indonesische Kamer van Koophandel en Industrie, de Indonesische Werkgeversorganisatie, de Oost-Java Professionele Certificatiecoördinerende Raad en de Midden-Java Kamer van Koophandel en Industrie. Duitse deelname werd vertegenwoordigd door de Duitse Gezelschap voor Internationale Samenarbeid, Industrie- en Handelskamer of de Duitse Kamer van Koophandel en Industrie Trier en de Econit Indonesische Duitse Kamer van Koophandel en Industrie. De opleiding, waaraan 16 deelnemers van verschillende bedrijven deelnamen, vond plaats van 22 april tot 3 mei op het kantoor van de Industriële Menselijke Hulpbronbureau van het ministerie van Industrie in Jakarta. Volgens Haris kreeg de meestertrainer, nadat ze afgestuurd zijn, de taak om opleidingen aan potentiële workplace trainers te geven, die later trainingsprogramma's in de industrie ontwikkelen en de stagiair zouden ondersteunen. Stagiair die zijn uitgerust met pedagogische vaardigheden of inzicht de vaardigheden in deze sector, zijn dus competent op hun vakgebied en komen rechtstreeks op de arbeidsmarkt. Hij voegde eraan toe, heeft de meestertrainer de taak om nieuwe instructeurs in de industrie te produceren, in een poging om het ecosysteem van beroepsonderwijs te ontwikkelen. Hij hoopt dat de problemen in verband met het beroepsonderwijs in Indonesië aldus worden opgelost. Vroeger had het ministerie van Industrie Beroepsonderwijs met dual systeemconcept geïmplementeerd om bekwame menselijke hulpbron dat aan de industriële behoeften voldoet creëren. 70% van de leermethoden uit Duitsland bestaat uit de praktijk en de resterende 30% uit de theorie. Dit concept is vereist in alle onderdelen van het beroepsonderwijs die worden gesteund door het ministerie van Industrie. Dit bestaat uit 9 beroepshogescholen, 10 hogescholen en 2 gemeenschap academie. Dat is alles voor Mijn Indonesia van vandaag.
tercipta oleh waktu hanya untuk saling mencintai. Mungkin kita ditakdirkan bersama merajut kasih, menjalin cinta. Berada di pelukanmu mengajarkanku apa artinya kenyamanan, kesempurnaan cinta. Berdua bersamamu mengajarkanku apa artinya kenyamanan, kesempurnaan cinta. Kau dan aku tercipta oleh waktu hanya untuk saling mencintai. Mungkin kita ditakdirkan bersama merajut kasih, menjalin cinta. Berada di pelukanmu mengajarkanku apa artinya kenyamanan, kesempurnaan cinta. Berdua bersamamu mengajarkanku apa artinya kenyamanan, kesempurnaan cinta. Kau pernah terbayangkan olehku bila kau tinggalkan aku? Itulah hatiku, seharapanku sayang. Berada di pelukanmu mengajarkanku apa artinya kenyamanan, kesempurnaan cinta.
Luisteraars, u bent nog steeds bij ons, Voice of Indonesia. Gaan we nu naar het programma De Wonderen van Indonesia. Een programma over de toeristische plekken en tradities van Indonesische maatschappij. Ontspannen op het strand terwijl u geniet de zonsondergang is altijd heel ontspannend om te doen in vakantie. Het klinkt gewoon, maar de zonsondergang op het strand van Tanjung Setia in het westen van Lampung is ongelooflijk prachtig. U moet 8 uur reizen vanaf Raden Intan Dua Airport van de Lampung om te genieten van de zonsondergang. Het strand van Tanjung Setia ligt aan het weststrand nabij het Bukit Barisan Selatan National Park, 273 kilometer of ongeveer 6 tot 8 uur rijden van Bandar Lampung stad. Hoewel het niet al te veel aandacht heeft getrokken, geboren Zeehoven van Tanjung Setia door surfers over de hele wereld beschouwd als een van de beste ter wereld. Zelfs op een lijn met de bekendste surfspot, namelijk Hawaii. Het strand van Tanjung Setia ligt direct aan het pad van de grote golven van de Indische Oceaan, waardoor het een constante grote golf heeft. In tegenstelling tot die in Bali of Lombok is dit strand nog niet internationaal bekend. Tijdens het peak season van surfen, dat loopt van juni tot augustus, kunnen de golven zo hoog zijn als 6 en zelfs 7 meter en uitrekken tot 200 meter, waardoor dat de beste plek is voor surfers. Een internationale surfwedstrijd heeft zelf enige tijd geleden in de strand plaatsgevonden. Dit evenement trok surfers uit 23 verschillende landen. Alle deelnemers zeiden dat de golven op dit strand de perfecte golven zijn voor de professionele surfers. Het strand heeft zag wil zand en overal in de kust te vinden is. Het uitzicht op de zonsondergang biedt het nog gedigende schoonheid naast de uitdagende golven. De rand van de strand van Tanjung Setia ook is versierd met wilderige palmbomen, die een prachtig uitzicht en een ontspannend sfeer bieden die perfect is om op de golven te wachten. Ver van de rand en de woeste golven ligt een paradijs voor visliefhebbers voor de kust van Tanjung Setia. Van alle vissoorten is de gigantisch blauwe marlijn de meest bijzonder. De lokale bevolking noemt het Iwa Toho. Deze blauwe marlijnen kunnen wel tot 50 tot 70 kilo wegen en zijn tot 170 centimeter lang. Dat was het programma De Wonderen van Indonesië voor vandaag.
Thank you.
Luisteraars, gaan we nu naar het programma Diversen. Een programma over de recente activiteiten en prestaties van Indonesische maatschappij. Luisteraars, elke 2 mei herdenkt Indonesië de Nationale Onderwijsdag. De geboorte van Ki Hajar Dewantara als de pionier van het onderwijs in Indonesië, die ook de grondlegger is van de onderwijsinstelling Taman Siswa, werd door de Indonesische regering gevierd als de Nationale Onderwijsdag door middel van een presidentieel besluit nummer 316/1959 op 16 december 1959. Ki Hajar Dewantara was bekend omdat hij het in de tijd had durven af te wijzen tegen het onderwijsbeleid van de Nederlandse Oost-Indische overheid, waardoor alleen in Nederland geboren kinderen of rijke mensen konden studeren. Om de Nationale Onderwijsdag 2019 te herdenken, hield het ministerie van Onderwijs en Cultuur een week van onderwijs en cultuur. Het evenement werd geopend door de minister van Onderwijs en Cultuur, Muhajir Effendi, op 26 april 2019 op het kantoor van het ministerie van Onderwijs en Cultuur in Senayan, Jakarta. De opening van het evenement werd gekenmerkt door de vrijlating van 100 vogels door de minister van Onderwijs en Cultuur, samen met een aantal werknemers, docenten en studenten van basis tot middelbaar onderwijs. De minister van Onderwijs en Cultuur is van mening dat de activiteiten van de Nationale Onderwijsweek een traditie kunnen worden om regio's te motiveren om de voortgang van het onderwijs voortdurend te blijven verbeteren. De reeks viering van de Nationale Onderwijsdag in 2019 wordt sinds 20 april 2019 gehouden in verschillende provincies in Indonesië. Het hoogtepunt van de herdenking van de Nationale Onderwijsdag is op donderdag 2 mei 2019 op het ministerie van Onderwijs en Cultuur Jakarta. De implementatie van de Nationale Onderwijsweek in 34ste provincies in Indonesië is de samenwerking van de technische implementatie-eenheid van het ministerie van Onderwijs en Cultuur in de regio, de Indonesian Publishers Association en het Provinciale Onderwijsbureau. Verschillende activiteiten werden gehouden in de Onderwijs en Cultuurweek van het ministerie van Onderwijs en Cultuur Jakarta. Onder andere goedkope boektentoonstellingen, kunstuitvoeringen, wedstrijden, beurzen, carrièrefestivals, openbare chat in samenwerking met de community Semua Guru Semua Murid, podiumkunsten, festivalbands enzovoort. De piek van de viering van de Nationale Onderwijsdag op 2 mei 2019 vond plaats op het kantoor van het ministerie van Onderwijs en Cultuur Jakarta. Dit evenement werd voorafgegaan door een parade van de deelnemers aan de regionale kledingceremonie, gevolgd door de herdenking van de ceremonie van de Nationale Onderwijsdag 2019. Daarna werd het evenement voorgezet met culinaire feestactiviteiten en afgesloten met een poppenshow met de rol van Echelon 112 functionarissen van het ministerie van Onderwijs en Cultuur. De secretaris-generaal van het ministerie van Onderwijs en Cultuur, Didi Soehardi, hoopt dat de herdenking van de Nationale Onderwijsdag een motivatie kan zijn voor alle onderwijs- en culturele actoren om het onderwijs te blijven ondersteunen en culturele vooruitgang aan te moedigen in overeenstemming met het thema van de Nationale Onderwijsdag van 2019, versterking van het onderwijs, bevordering van cultuur. Oké, luisteraars, dat was het programma Diversen voor vandaag. Tot ziens! Thank you.
di saat kau berjalan di muka rumahku, penuh gaya tersita pandanganku hingga ku terpesona. Siapakah dirimu? Hatiku ingin tahu segera. Dimanakah rumahmu? Siapakah namamu? Sebutkanlah, ku ingin berkenalan. Terimalah salamku. Gayamu dan wajahmu terbawa dalam mimpi diriku di mabuk asmara. Hati yang berdua pada pandangan pertama. Oh Tuhan tolonglah, aku cinta dia. Di saat kau berjalan di muka rumahku, penuh gaya tersipu pandanganku hingga ku terpesona. Oh gayamu dan wajahmu terbawa dalam mimpi diriku di mabuk asmara.
Luisteraars, gaan we nu naar onze laatste programma, de Muziekhoek van Indonesië. Een programma die verschillende liedjes van Indonesische muzici aan u introduceren.
Voice of Indonesia.
Beste luisteraars, we zijn weer terug met mij in het programma de Muziekhoek van Indonesië. In deze editie zullen we beluisteren naar het liedje van de muziekgroep Bimbo. Bimbo is een muziekgroep die bekend staat als ballad de zangen, met het thema van dagelijkse activiteiten. In de jaren 80 begint Bimbo om liedjes van sociale kritiek en religie te maken. Hun eerste religieuze lied was getiteld Tuhan, of in het Nederlands betekent God. Dit liedje is gemaakt door een van hun leden, namelijk Sam, die inspiratie opdeed aan het uitvoeren van vrijdaggebeden. Dit liedje vertelt ons dat God, als de substantie van de ene, de plaats is waar mensen klagen en smeken om vergeving en bescherming. Dit liedje wordt nog vaak gespeeld tijdens Ramadan in Indonesië. Dit legendarische religieuze liedje is verschillende keren geschikt door de Indonesische muzikanten, waaronder de band Gigi. Oké, luisteraars, dit is het liedje Tuhan door Bimbo. Veel luisterplezier!
Thank you. segala perlu Tuhan, Tuhan yang Maha Esa, tempat aku memuja dengan segala doa. Aku jauh engkau, aku dekat engkau dekat. Hati adalah jernih, tempat pahala dan dosa dengan segala doa.
Voice of Indonesia.
Ku sayang padamu, tapi maaf sebatas teman saja.
Dulu ku sepi, kamu yang selalu ku cari. Dulu ku sedih, kamu yang selalu ada di sekitarku. Untuk merangkuku, kini ku senang dan kamu tak ku utamakan. Kamu tersinggung, berpikir ku menghindarmu. Kamu salah,
kamu salah.
Niatku bukan begitu, ku menjauh karena bukan kamu. Ingin ku sayang
saja.
Ku bilang rindu, tapi maaf sebatas teman saja. Dulu
Of Indonesia.
Terjadi, oh, mencintai dirimu.
Selamanya kan tetap begitu.
Apapun terjadi, oh, 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 dirimu, diriku menyatu. Padamu hatiku berlabuh, oh, cintaku sejati.
Voice of Indonesia.
Tak sulit mendapatkanmu, karena sejak lama kau pun mengincarku. Tak perlu lama-lama, tak perlu banyak tenaga, ini terasa mudah. Kau terima semua kurangku, kau tak pernah marah bila ku salah. Kau selalu memuji apapun hasil tanganku yang tidak jarang payah. Jangan cintai aku apa adanya.
Beste luisteraars, dat was onze uitzending in het Nederlands. Bedankt voor uw aandacht. Blijft u bij ons, Voice of Indonesia van Indonesië voor de wereld. Op frequentie korte golf 3325 kHz en website www.voinews.id. Subscribe ook, like ons op onze YouTube-kanaal VOI Indonesia en volg ons op onze Twitter @VOI Indonesia. Instagram voice.of.indonesia en onze Facebookpagina The Voice of Indonesia. Als u een kritiek en suggesties hebt, stuur maar naar onze e-mailadres voi@voinews.id. Vervolgens komt onze uitzending in het Frans. Blijf bij ons en tot volgende keer!